gemeente tekstwoord voor de prediking van vanmorgen. Dat vindt u in Daniël 9 en daarvan nader, dat nemen we als kerntekst, het 19e vers. Daniël 9 en daarvan het 19e vers waar we lezen: O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het, vertrek het niet, om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd, tot zo ver. We schrijven boven de preek Daniëls smeekgebed en we willen met de hulp van de Heere en onder de inwachting van zijn geest stilstaan bij vier gedachten. Allereerst letten wij op de aanleiding tot dit gebed. In de tweede plaats willen we stilstaan bij de ootmoed in dit gebed. Dan kom ik bij de inhoud van dit gebed en tenslotte de pleitgrond voor dit gebed. Dus we gaan luisteren op deze biddag naar Daniëls smeekgebed. De aanleiding tot, de ootmoed in, de inhoud van en de pleitgrond voor dit gebed. Welk jaar is het, jongens en meisjes? 2022. Na Christus. En we gaan in gedachten terug naar het jaar 605 voor Christus. Heel lang geleden leefde Daniël. En als ik vraag aan jou, ken jij hem? Dan zie ik jou knikken. Want Daniël, ja, wie kent hem niet? De leeuwenkuil. Maar ook dat hij weigerde te eten van de spijs van de koning. En dat hij zei, nee, geef ons maar water. En geef ons maar van het gezaaide. Daniël is al heel veel jaren in Babel, want hij is weggevoerd. Hij is gevangen genomen. Met heel veel andere jonge mannen. Dat is wat. Toen was hij ongeveer 15 jaar oud. Moet je eens indenken, ben je 15 jaar. Weg bij vader en moeder. Weg van de plaats waar je woonde. Door vreemde soldaten. In een vreemd land. En inmiddels is zij daar dan zo'n 67 jaar in dat jaar 605 voor Christus. Als je dan even optelt, dan betekent dat dus Daniël inmiddels een oude man geworden is van ruim 80 jaar oud. En dan ontmoeten wij hem op deze middag. Hoe? Waar? In Babel. In het gebed. Er staan heel veel gebeden in de Bijbel van kinderen en knechten van God. Maar dit gebed in Daniël 9, dat is wel een heel indrukwekkend gebed. Zo lezen we maar weinig in de Bijbel. Het komt op uit een verbroken hart en uit een verslagen geest. Daniël is niet zomaar tot dit gebed gekomen, onze eerste gedachte, de aanleiding tot dit gebed. Wat is die aanleiding? Nou, Daniël zat te lezen in de Bijbel. In de boekrol van de profetieën van Jeremia. En ik lees dan, dat hebben we samen gehoord, in vers 2, in het eerste jaar van zijn regering, er is weer een nieuwe koning gekomen, Darius. Merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Mooi hè, dat hij in de Bijbel las. Kennelijk heeft hij boekrollen meegenomen, ook in de ballingschap. Misschien heeft hij nog snel wat boekrollen kunnen pakken toen de soldaten kwamen, want hij dacht, die moet ik hebben. De Bijbel moet mee. Die kan ik niet missen. Is dat ook zo bij jou, bij u, bij mij? Stel je nou voor, hè, je moet ergens naartoe. Je moet naar het ziekenhuis. En je pakt je spullen voor de operatie. Maak je alle dingen klaar. Je moet er een paar dagen blijven. Doe je ook je Bijbeltje in de tas. In je koffertje. Wie zegt er hier vanmorgen en thuis, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen? Het is erg hoor, als je allerlei lectuur meeneemt en je mobiel niet vergeet, maar de Bijbel kennelijk niet nodig hebt. Nou, het is door het lezen van het woord dat Daniël kwam tot dit gebed. Daniël kende een biddend leven. Daniël die wist van die verborgen omgang met God. Hij had een ziel waar de vrezen van de Heere in woonde. Hij leefde met de Heere. En dat biddende leven, dat was zijn geheim. Daardoor was hij overeind gebleven in Babel. Te midden van die Babelse cultuur. Te midden van al de zonde. Te midden van al de verleiding. Daar is het geheim in gelegen. Dat knieënwerk van Daniël. Dat bidden tot God. Daarin lag zijn kracht. Ik hoop dat het ook voor u geldt. En voor jou. Dat je zegt, dat is het geheim van mijn leven. 3 keer daags boog Daniël zijn knieën, dat weten we, bij dat geopende venster in de richting van Jeruzalem. Ook toen het verboden werd, hè, deed hij het. Heb jij ook zo'n regelmatig gebedsleven? U ook? Zit daar ook de R van regelmaat in? Hebben we regelmaat in Bijbellezen? In onze kerkgang? In bidden? En wat opvalt, dat is dan dat Daniël niet alleen een biddend leven leidde, maar ook een leven leidde in Babel. Dicht bij de Bijbel, dicht bij het woord van God. Hij leefde bij de schrift. Hij hoorde het woord niet alleen. En hij dacht niet alleen aan het woord, hij was een hoorder, maar ook een dader van het woord. Hij kon niet van buiten dat woord. Dan gaan we samen op bidden en Bijbel lezen. Wie veel in gebed gevonden wordt, zal ook veel in de Bijbel gevonden worden. En omgekeerd. En als je de Bijbel makkelijk dichtlaat, dan buig je ook zo vaak je knieën niet. En als het gebedsleven verflauwt, dan verflauwt ook het lezen in het woord. Dat gaat samen op. Toch? Kijk eens naar je eigen leven. U ook, kind van God in ons midden. En mag ik dan eens vragen, is er een volk, ook in ons midden, wat bidden heeft geleerd? Want Daniël kon het wapen van het gebed niet missen. Dat is één van de wapenen in de wapenrusting van God. Daniël stond midden in de strijd van de machten en van de krachten en van de boosheden die in de lucht zijn. En Daniël kon niet buiten die stille omgang met zijn maker, met de Heere. Hoe vaak lezen wij in de Bijbel? Hoe vaak bidden wij? Is dat dagelijkse kost voor ons om een stukje uit de Bijbel te lezen? Of zeg je nee, geen tijd hoor, ik ben zo druk. Waarmee dan? Daniël is dus een voorbeeld voor ons allemaal. Een man van ruim 80 jaar en zo met de dingen van de Heere bezig. En dan op een gegeven dag, dan leest hij dus in die boekrol van de profeet Jeremia. Ik merkte in de boeken. Hij had een geopende Bijbel en die Bijbel gaf hem gebedstof. Want wat staat er in die profetieën van Jeremia, nou zowel in hoofdstuk 25 als in hoofdstuk 29, daar leest de profeet hoe dat de ondergang van de stad Jeruzalem door de Babyloniërs, hoe dat de verwoesting van de stad en van de tempel door de Heer al tevoren, voordat het gebeurde, was voorzegd, was aangekondigd. Dat gaat gebeuren, zei de Heer. Alles wordt een puinhoop, Sion, gruis. Mijn huis wordt verbrand. De tempelschatten worden geroofd. En waarom dan? Nou, omdat jullie zondigen. Omdat jullie zo'n boos volk zijn, Israël. En elke keer als Daniel zit te lezen, dan knikt hij inderdaad. Zoals het is voorzegd door de profeet, is het allemaal geschied. Maar dan leest hij ook van de beloften van de Heere. Met het oog op zijn volk, met het oog op de stad Jeruzalem, met het oog op het heiligdom. Zekerlijk, ik haal even wat aan uit de profetieën van Jeremia. Als 70 jaren vervuld zullen zijn te Babel, zal ik u lieden bezoeken, zegt God. En ik zal mijn goed woord over u verwekken. En ik zal u wederbrengen tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat ik u geef het einde en de verwachting. Ze zitten in ballingschap, ze zitten in de gevangenis. Maar de deuren gaan op Gods tijd open. Israël zal terugkeren. Als de 70 jaren, want zo lang zal het duren, als die vervuld zullen zijn. En dat is nou bijna zover. Wat ik zei, Daniel is zo'n 67 jaar in Babel, dus nog een paar jaartjes. En dan zijn die 70 jaren voorbij. En dat leest Daniel in de Bijbel. Lees toch in de Bijbel. Er staan zulke belangrijke dingen in. En ja, had hij dat dan nooit eerder gelezen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat je soms in je Bijbel over dingen heen kunt lezen. Heel makkelijk, hè? Totdat de Heer je erbij stilzet. En door zijn Heilige Geest je erbij bepaalt. Wat er dan gebeurt? Dan lees je geen letters. En geen woorden, maar dan worden die woorden zaken voor je ziel. Dan doen ze kracht in je binnenste. Dan blijft het haken, net als een vishaken. Dan blijft het woord vasthaken in je binnenste. En zo was het hier bij Daniel. En let er dan eens op, gemeente, wat er gebeurt. Zegt de profeet Daniel, nou heren, dat is heel fijn dat ik dat gelezen heb. Die belofte van u, nou is de ellende van de ballingschap bijna bekeken. Nog een paar jaar en dan kunnen we met z'n allen weer terug naar Kanaan. Gaat hij zo om met het woord en de belofte van God als een soort automatisme. Alsof God het verplicht zou zijn om zijn woord te houden en zijn beloften te vervullen. Wel nee. Ik zie dat deze belofte woorden van de Heere Daniel brengen in het gebed voor het aangezicht van God. Op de knieën. Een smekeling wordt hij. Het geeft hem werkzaamheden aan de troon van Gods genade. En daar zie je nou, als je echt een belofte van God krijgt, dan steek je die niet in je zak zo van, nou die heb ik. En die kan ik net als mijn zakdoek er elk ogenblik dat ik hem nodig heb eruit halen. En dat ik hem niet nodig heb, dan stop ik hem weer terug. Nee, als de Heer je echte belofte geeft en werkzaam ermee maakt. Oh, dan breng je dat voor Gods aangezicht. Dan kom je ermee voor de Heere, niet als een rechthebbend mens, maar als een smekeling, als een boeteling. Want weet je, het is wel waar dat het er stond in de Bijbel, 70 jaar en dan. Maar voor Daniël is er iets wat de vervulling van die belofte zo geheel onmogelijk maakt. Wat dan? Wat staat er tussen? Tussen de belofte en de vervulling, Daniël. Nou, dat is duidelijk voor hem, onze zonde. Als ik daarnaar kijk, dan kan het niet. Dan kan het nooit. De schuld van het volk, van de overheid, van de onderdanen en ook de zonde van Daniël zelf. En zie hier, als de Heere werkt in je hart, dan werkt hij nooit over de schuld heen, nooit over de zonde heen. Maar dan word je daarbij stilgezet. Daniël ziet het licht verbeurd, het licht verzondigd. Wat mooi, hè? Dat we hem zo tegenkomen op deze middag. Hoe komen we elkaar tegen? Hoe vindt de Heere ons? Als rechthebbende mensen. Van Heere, ik mag toch wel dit hebben en ik mag toch wel dat vragen. Ik kom er straks nog wel even op terug. Of vindt u ons als een zondaar? Zeg jij het, jongen. Heere, ik heb niks verdiend. Ja, één ding, de dood. Want ik ben een zondig mens. Zeg u het. Heere, ik heb geen visje verdiend, want ik heb alles erdoor gebracht bij u. Wat is de gestalte van ons hart waarin wij deze biddag houden? Voor gewasarbeid en visserij. Daniël zegt niet, nou ja, maar dat was het volk wat zo zondigde, dat doen wij ook zo makkelijk, hè? Dan zeggen we Nederland, oh Nederland, dat is helemaal niks. Nee, Daniël sluit zichzelf erbij in, gemeente. Hij beleidt collectief de schuld. Hij houdt zichzelf er niet buiten. Daniël is echt een voorbidder. Maar weet je wat hij nou niet kan? Hij kan wel bidden voor het volk. Hij kan zich wel één voelen met het schuldige volk. Maar weet je wat hij niet kan? Hij kan de schuld van dat volk niet overnemen, op zich nemen. Dat is er maar één die dat kan. En die dat gedaan heeft. Dat is de Christus. Die voor de overtreders heeft geleden en gebeden. Hij is meer dan Daniël. De aanleiding tot ten tweede, de ootmoed in dit gebed. Och, Daniël beleeft en beleidt de schuld. Wij ook. We gaan straks zingen. 79 vers 4 zie ik staan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij, hè? Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij. Maar het zou groot zijn als we het straks met ons hart mogen zingen. Gemeend. Als we beleiden dat er van onze kant niks is te verwachten, ook voor het komende jaarseizoen. Dat er niks is te hopen. En dat als er wat komt, als er zegen komt voor de tijd en de eeuwigheid, dan komt het van de andere kant, dan komt het bij God vandaan. Nou, in dat diepe besef gaat Daniël bidden, ootmoedig bidden. Hij zegt in vers 3, ik stelde mijn aangezicht tot God den Heren, om hem te zoeken met gebed en smekingen, met vasten en zakken as. Wat doet hij dus ook? Nou, uiterlijk en innerlijk, zakken as, vasten en bidden. Uiterlijk en innerlijk gaan wij hem samen op. Hij verootmoedigt zich van binnen, maar ook van buiten. En kom eens even luisteren. Kom maar even mee. Dat geopende venster, hoor je Daniël bidden? Jij, u, smeken tot zijn God, tot God de Heer. Je kan het horen. Oh, Daniël bidt dus hardop. Ja. Mag jij ook doen, mag u ook doen. Bid maar hardop van Luther. Is bekend dat eens de studenten op de gang stonden te luisteren naar het gebed van hun hoogleraar, van dokter Maarten Luther. En dat die studenten er zo diep van onder de indruk raakten. Tjonge, wat een worstelaar. Wat een bedelaar. Waren het niet zijn laatste woorden? Wir sind nur Bettler, we zijn slechts bedelaars. Maar wat moet het gebed van Christus nog veel meer indruk hebben gemaakt? Toen de discipelen hun lieve meester hoorden smeken tot zijn vader. Want laten we nooit vergeten dat zowel Daniel als Luther en elk kind van God alleen maar kan bidden wanneer ze bediend worden uit de geest van Christus. O Daniel zit in het 9e hoofdstuk op school. Heel zijn leven was één leerweg. Één leerweg. Zit jij ook op school? Ja, zeg je. Ik zit... Nou, ik ken jullie scholen niet, maar... Maar zit je nou op de school van God? Mag ik dat eens vragen? Zit je op de school van de geest? Zit je op de gebedsschool? Op die leerschool van vrije genade? Kijk, jij wordt op school steeds wijzer. Hè? Je gaat steeds meer dingen leren. En je kan het steeds beter. Gelukkig maar. Doe goed je best. Maar Gods kinderen die op de leerschool van genade zitten, die weten het steeds minder. En die zeggen, Heer, ik ben in groep 8 begonnen, maar ik boer elk jaar weer een groep achteruit. En nou zit ik in groep 0. Ik heb u in alles nodig. We gaan Daniel niet op een voetstuk zetten, maar wel de God van Daniel eren. O Daniel, daar kunnen we geen bidden van leren, al zouden we heel dit hoofdstuk, ik kan maar een paar dingen zo aanstippen, tot en met uitpluizen. Van Daniel kun je niet leren, weet je wel van wie? Echt bidden, dat leer je door God, door zijn geest, de geest der genade en der gebeden. Die had Daniel geleerd en bekeerd om te bidden, echt bidden. En wat is dan echt bidden? Wat behoort dan tot zulke gebed, zegt de catechismus, dat God aangenaam is? Wat is dan een waar gebed? Want er zijn zoveel gebeden die voor God niet kunnen bestaan, die een walging zijn in zijn neusgaat, een stank. Jacobus schrijft in zijn brief over kwalijk bidden. Nou, wat is dat dan? Nou, dat is als je gedachteloos bidt. Dat is als je slordig bidt, als je niet bidt met je hart onoprecht. Als je bidt terwijl je tegelijkertijd de zonde aan de hand wilt houden, dan bid je kwalijk. Zo'n gebed kan voor God niet bestaan. En ook als je alleen maar bidt om er zelf beter van te worden, zo'n wensenlijstje. Ja. Heren, zou u dit, heren, zou u dat, heren, mag ik dit, heren, mag ik dat. Als je alleen maar puur op jezelf gericht bent, dat ik een goed jaar draai, dat ik een fijn seizoen heb, noem maar op. En je gaat je niet om God. Zo'n gebed is God niet aangenaam. Maar wat is wel een aangenaam gebed en wat wordt wel van hem gehoord? Nou, zoals Daniel mocht bidden, die oude Daniel in de 80. Ik bad tot de Heere en ik deed belijdenis en ik zeide, och Heere. En hoe begint hij dan? Nou, dan begint hij niet met de barmhartigheid van God, maar dan zegt hij, gij grote en verschrikkelijke God. Tjonge, daar ben je kind van de Heere. Dan kan je de verborgen, vertrouwelijke omgang met God, en dan noem je toch God, gij grote en verschrikkelijke God. Zijn wij ook nog onder de indruk van de heiligheid Gods en de majesteit van God en de grootheid van God? God is niet je vriendje met wie je zo op gelijke hoogte kunt praten, maar God is hoog en verheven. Maar hij is ook genadig en barmhartig. Dat weet Daniel ook. Want hij zegt vervolgens, ook die het verbond vers 4 en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan gebruikt hij daar de naam van de Heere, de verbondsgod. Ik bad tot een Heere, mijn God. Weet jij ook al tegen wie je spreekt als je bidt? Ken je de Heere? Daniel kende hem en wist hoe dat hij is, omdat hij zaligmakende kennis aan God heeft ontvangen. Hij weet, hij is heilig, moet toornen over de zonde, maar o, dat binnenste van God, daar is ook zo'n brand van liefde in, een vuur van liefde, barmhartigheid. En dan zegt hij, we hebben gezondigd. Oh. En dan slaat hij zichzelf niet voor het hoofd van, oh, wat dom, wat dom, wat dom. Maar dan slaat hij zich als het ware op het hart, want daar zit de kwaal. We hebben gezondigd. Ach, is dat nou ook onze belijdenis in waarheid? Dat we doelmissers geworden zijn en niet meer beantwoord aan dat heerlijke doel waartoe God ons had geschapen. Namelijk God groot maken, hem verheerlijken, voor hem leven. Hebben we leren beweden en beleiden onze zonde. Want in het echte gebed hoort ook schuldbelijdenis. Heel het gebed van Daniel in hoofdstuk 9. Gaat dat maar door, komt dat weer terug. Dat is nooit een gepasseerd station. Zo van, dat was de ellende, he, dat hebben we gehad. En nou de ellende, nou de verlossing, he, dat hebben we gehad. En nou de dankbaarheid, oh, ik ben zo dankbaar, zo dankbaar. Nee, dat komt telkens terug. Ellende, verlossing, dankbaarheid, dat is niet een lijn, dan heb je stationnetjes. Maar dat is een cirkel. Dus dat komt telkens weer terug. In het leven. Ook in het gebedsleven. We hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloselijk gehandeld. Tjonge, en we hebben gerebelleerd. We zijn rebellen geweest. Opstandelingen. Met af te wijken. Van uw geboden en uw rechten. Zie je dat belijdenis van zonde hier concreet wordt. Ik had het gisteren en eergisteren op de catechisaties over zonde. Het was best een gevoelig iets, maar ik zei tegen ze. Jullie zijn toch zondaar? Ja, doe maar. Zou je dan eens in de groep één zonde willen noemen? Die je vandaag hebt gedaan. Bleef het best wel lang stil. Een meisje zei toen iets. Ja, ik ga dat niet herhalen. Een ander zei ook iets. En ik zei tegen weer een ander. En jij? Ja, ik weet het niet. Ja, we weten best wel dat we zondaar zijn. Maar welke zonde heb u nou meegebracht naar de kerk? En jij, wat zijn jouw zonden? Want Daniel zegt niet alleen we hebben gezondigd, maar hij gaat erin door. Hij beleidt dat we hebben onrecht gedaan, we hebben goddeloos gehandeld, we hebben gerebelleerd. Wat dan? Nou, met af te wijken van uw geboden en uw rechten. En dan gaat hij verder, we hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten, onze vaders en tot al het volk van het land. We hebben niet geluisterd naar de dominee, naar de knechten van God. We hebben ze maar laten staan preken. En we zeiden wel, we hadden onze mening erover, dat is een goeie, dat is een... Nee, die zit in de hoed, die vind ik niet zo fijn. Nou, als die komt, dan kom ik niet meer hoor. Zo gaan we ermee om. Zegt Daniel, zeg u dat ook? Die knechten van God die hadden zonder aanzien des persoons een waarschuwende boodschap gebracht en de zonde aangewezen van land en volk. En ze hadden het volk des Heren aangesproken in Gods naam. Maar wat was de uitwerking van die prediking van de profeten? We hebben niet gehoord naar uw dienstknechten. Geen bekering is erop gevolgd. Geen gehoor hebben we eraan gegeven. Ene oor in, ander oor uit. Geen berouw. En daarom zijn de oordelen van u gekomen, o God. Moeten wij dat ook zeggen? We hebben niet gehoord. Na de jarenlange prediking van dominee Schreuders. We hebben niet gehoord, niet gehoorzaamd, niet gedaan. Wat is verootmoediging? Dat is klein worden voor God. Hoe klein? Mag ik het zo zeggen, kinderen? Dan pas je in een lucifersdoosje. Zo klein voor God, voor die grote God. En dan ga je belijden, heren, dan ga je ze recht toevallen. Wat houdt dat in, dominee? Nou, dan ga je zeggen, heren, u bent rechtvaardig in uw spreken en rein in uw richten. De aanleiding tot de ootmoed in, en dan kom ik, dat is vanaf vers 17, dat is de omslag in het gebed. Dan zie je die woordjes staan, kijk maar mee in je Bijbeltje. En nu, nu het allemaal zo is, en nu, o onze God, hoewel alles tegen ons getuigt en de zonden ertussen instaan, toch hebben onze zonden niet het laatste woord. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. O, nou komt hij als het ware vanuit dat stof omhoog. En mag hij de Heere vastgrijpen, aangrijpen en hem vasthouden en herinneren aan zijn eigen woord. Dat is dat smekende gebedsleven waar de Bijbel zo rijk van getuigt. Denk eens aan die Canaanese vrouw. Die maar bleef aanhouden. En die weduwe bij die onrechtvaardige rechter, elke dag stond ze weer op de stoep en smeekte ze, doe me recht. En denk ook eens aan Jacob, die worstelde met die man bij de Jabok en zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Heere, zoudt gij uw licht, het licht van uw aangezicht willen doen opgaan over de verwoeste stad en tempel. Ach ja, Daniel als jochie, die was daar nog wel geweest. Hij was 15 jaar toen die werd weggevoerd. Hij weet dat nog wel. En dan wat had hij die tempel lief. Nee, niet omdat het zo'n mooie tempel was met goud en zilver en noem maar op. Maar omdat de Heere daar woont. In de tempel, in zijn huis. Omdat daar de bediening van de verzoening is. Omdat daar de offers werden gebracht, de dieren werden geslacht, het bloed vloeide. Hij had de tempel lief vanwege de komende Christus. En dan vers 19, onze kerntekst. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. En doe het niet. Voel je? De klem wordt steeds sterker. Hij komt steeds dichter bij God. Hij heeft de Heere vast. Hij heeft de Heere met eerbied gesproken te pakken. Hij is er bij de Heere. O Heere. We laten u niet los. Tenzij uw zegen zou dan recht zijn als u ons voorbij gaat. Zeg u dat ook mee met Daniel en jij? Als u als Allerhoogste Majesteit niet zou horen, het zou recht zijn als gij uw oren zou toesluiten en er geen antwoord zou komen. Maar wat een wonder, hè? Hij moet zeggen, wij hebben niet gehoord naar uw knechten. Maar dat de Heere nou wel wil horen naar het roepen van ellendige zondaren die niets anders dan ongehoorzaamheid hebben gedaan en die niet hebben geluisterd en die niet hebben gehoord, maar dat de Heere zegt, ik ontferm mij op het gebed. Er is een God die hoort. Hoe zondig en vuil en onrein je ook bent, als je daar weer voor zijn aangezicht komt, als een smekeling en zondaar. De Heere wil om Christus wil verhoring zenden. O, Daniel vraagt dus niet in de eerste plaats om terugkeer uit de ballingschap en om alles wat verloren is gegaan door de ballingschap, maar hij vraagt om verzoening met God, om vergeving door God, want hij smeekt, o Heere, vergeef. Dat is het eerste wat hij vraagt. Wat was het eerste wat u op deze middag van de Heere hebt gevraagd? Wat wil je hebben van mij, zegt de Heere? Is er een jonge meisje, man, vrouw die zegt, Heere, vergeef me al mijn zonden. Verzoen de zware schuld, bewijs ons eens genade. Is dat je grootste behoefte, je grootste nood, een onhoudbare nood, en daarom je voornaamste gebed geworden? Gaat dat uit boven alles van dit tijdelijke leven? Niet geef, maar vergeef. Zijn we zo samengekomen, gemeente? Niet geef dit, geef dat, maar vergeef. Is dat onze eerste bede? O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Wat? Wat doen? Doe ons wederkeren uit de ballingschap naar uw belofte. Doe ons uw gunst ervaren. En vertrek het niet. Wat betekent dat? Dat we zeggen, Heere, stel het alstublieft niet uit. We hebben er nog 70 jaar bij verdiend. Dan doet u geen onrecht. Maar vertrek het niet. Zoudt ge spoedig uw woord willen vervullen naar uw belofte. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet, doe het. En wat moet de Heere nou doen in uw leven? Wat zou je nou willen hebben, jonge meisje? Heere, dat ik gezond mag blijven. Vraag het maar aan hem, hoor. Heere, dat ik gespaard mag blijven. Dat ik nog niet hoef te sterven. Vraag het maar aan hem. Dat ik mag slagen voor mijn examen. Vraag het maar. O ja, die trouwdag, jij, Heere, dat ik die dag mag beleven. Vraag het maar. Dat kleinkind wat geboren zal worden, Heere, mag het allemaal goed gaan bij mijn dochter, bij mijn schoondochter. Vraag het maar. Heere, geef u me kracht in het gezin. Vraag het maar. Heere, dat ik mijn baan mag houden en dat het goed mag gaan. Waar het ook is, op het land, op het water. Goede boterham mag verdienen de kost voor vrouw en kinderen. Mag je dat? Jij mag het allemaal vragen. Je vraagt aan God nooit te veel. Je overvraagt de Heere nooit. Hij wordt van het uitdelen niet armer en van het inhouden niet rijker. Maar vraag je nou alleen maar voor jezelf? Vraag je ook voor je ziel en vraag je nou ook, ja, Daniel vroeg om herstel van Jeruzalem, de opbouw van Gods kerk, de uitbreiding van zijn koninkrijk. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Bidt hij daar ook wel eens om? Heren, mogen er op Urk nog bekeerd worden? Heren, mogen in de plaats der vaderen de zonen staan. Heren, denk u toch aan ons zuchtende vaderland. Heere, de kerken, zoveel verdeeldheid. Corona, het lijkt wel een vloek. Terwijl u toch uw oordelen zendt, opdat we gerechtigheid zouden leren. Maar wat heeft het ons nou opgeleverd en gebracht? Die slaande hand van God. Heere, geeft u wederkeer tot u. Heere, ook van binnen is het bij mij één grote puinhoop. Kijk, richt u uw koninkrijk eens op in mijn eigen hart en leven. Dat gebed om ontferming en om genade, kennen we dat, gemeente? Bidden we ten diepste niet op onszelf aan, maar aanbidden wij God met biddag 2022, zoveel eeuwen na dit gebed wat ons is overgeleverd van Daniel. We hebben het gehad over de aanleiding tot. We hebben het gehad over de ootmoed in dit gebed. We hebben het gehad kort over de inhoud van dit gebed. En tenslotte, ja, de pleitgrond voor dit gebed. Heere, waarop ik biddende pleit. Waar pleit Daniel op? Zegt hij van, nou, ik kan zo goed bidden. Heere, ik ben toch uw knecht. Heere, ik ben toch uw kind. Bidt hij op eigen gerechtigheid? Nee, die zijn er niet. Maar hij bidt het op grond van Gods barmhartigheden. En Gods vergevingen, staat in vers 9 allereerst, bij den Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel we tegen hem gezondigd hebben. En er staat ook hè, in het voorafgaande gedeelte, o Heere, uw barmhartigheden, vers 18b, want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden. En dan staat er zo mooi bij, die groot zijn, die vele zijn. Dus we steunen niet op onze daden en werken, op onze gerechtigheden, wat wij doen, wat wij ervan maken, wat wij presteren. Maar wij steunen en leunen en werpen onze gebeden enkel voor uw aangezicht neer op grond van uw barmhartigheden. O Daniel kan dus niet pleiten op iets van zichzelf of van het volk. Er ligt geen enkele verdienste in zijn leven of in het volksleven. Hij kan niet zeggen, Heere, ik heb u toch van jongs af mogen vrezen. Heere, ik heb toch toen ik net kwam als jochie van 15 jaar geweigerd om die verontreinigde spijzen, die stukken van de koning tot mij te nemen. Nee, er ligt geen enkele waardigheid in Daniel. Ook geen verdienste in zijn gebedsleven. Al de grond waar wij een grond van maken, hè, buiten God en Christus om. Al die gronden die heeft de Heere weggenomen. Is dat in je leven ook wel eens gebeurd? Alle gronden weg. En heb je geleerd met het doopformulier, die grondeloze barmhartigheid van God. Daniel pleit niet op iets van zichzelf, maar op alles buiten zichzelf. Hij zegt in vers 19, om uw zelfs wil, o mijn God, om uw grote naams wil, o doe het daarom, Heere, vers 18, hè? Zie onze verwoesting en de stad die naar uw naam is genoemd. Ja, wat heb je, dan heb je alles. Dan heb je zo'n vaste pleitgrond. En dan gaat de Heere zich niet om het gebed, maar wel op het gebed ontfermen. Niet om de verootmoediging van Daniel, maar wel in de weg van de verootmoedigingen. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Hij kan niks aandragen, aanvoeren. Het gaat hem enkel om de naam van de Heere alleen. De eer van God is in het geding. Want het is uw stad, Heere. En de ruïnes van de stad en van de tempel, o, die wekken toch de spot en de hoon van de vijand op. En die spot zal alleen maar erger worden als het zo blijft. Dan zullen de heidenen zeggen, waar is nu toch hun God? Maar als de stad zal worden hersteld, dan worden die spotters beschaamd. En dan wordt God verheerlijkt. Als de Heere verlossing teweeg brengt, doet hij het altijd om zijn grote naams wil. Dat is zo groot, hè, als de Heilige Geest die gebedsgrond onder je schuift. En je mag merken dat de Heere ontvankelijk voor je is. Doe het om uzelfs wil, doe het om Jezus willen. Ja, dat is ten diepste de pleitgrond. Zo eindig jij toch ook vaak jouw gebedje? Om Jezus wil. Waarom doe je dat? Ja, dan komt adem. Maar eerst om Jezus wil. Waarom zeg je dat? Ja, dat heb ik geleerd, dominee. Ja, maar dat betekent dat God alleen jouw gebed, wat je vroeg aan de Heere kan geven, om Jezus wil. De Messias, de zaligmaker, die gekomen is en die geleden heeft en die gestorven is, die de pers alleen heeft getreden. En hij wilde als een opstandeling worden veroordeeld. Hij had nooit tegen zijn vader opgestaan, maar hij werd gerekend met de misdadigers. Daniel zei, we hebben overtreden. Daniel zei, we hebben gezondigd. We hebben uw knechten niet gehoord. We zijn afwijkers, we zijn opstandelingen. Nou, die weg is de Heer Jezus gegaan. Hij heeft al de puinhopen van zijn duur gekochte kerk gedragen. Hun smarten heeft hij geleden en hun ongerechtigheden gedragen. Hij is in hunne benauwdheid benauwd geweest. Hij heeft zijn dierbaar bloed gestort. Hij is de vloekdood gestorven. En in die weg heeft hij een volkomen verlossing en een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Want wat zei die jonge mensen? Hangen naar het kruis met een grote stem. Het is volbracht. En hij doet delen in die gezegende overwinning. Het is alleen om Jezus wil dat God mensen zoals wij zijn, genadig kan zijn en kan verhoring schenken op het gebed. De enige pleitgrond, ook op deze biddag, en dat het morgen maar weer een biddag zal zijn en elke dag een biddag zal zijn en een dankdag tegelijk. De enige grond is Christus. Het volk zat in ballingschap. Ver van huis. Wij ook. We zijn ver bij God vandaan. Door eigen schuld. Dat de Heere daarvoor de ogen zal openen. En je met een gebroken hart en een verslagen geest gaat roepen. We hebben gezondigd. Weet je nog? Dat Daniel dat zei, we hebben gezondigd. En nu, o Heere, hoor, vergeef, merk op, doe het, vertrek het niet. Vreselijk, als je onbekeerd bent en blijft. Want dan zul je van de straf niet worden ontheven. Maar met de hoogste straf gestraft worden. Gemeente, op de knieën deze middag. Roep hem aan. Want onze God ontfermt zich op het gebed. Jongens, meisjes. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. En als je zegt, ja maar, ik ben zo groot zondaar, ik durf niet. De duivel probeert je bij de Heere vandaan te houden. Ik weet het, de benauwdheid kan zo groot zijn. En je leven zo tegen je getuigen. Maar u hebt gehoord, het kan. Voor de grootste der zondaren. Om Jezus wil. Er ligt zo'n ruimte in die naam. En Gods kinderen, die komen in gebed nooit te boven van Daniel. We hebben nu op het hoogst misdaan. Dat blijft. Bij ons, bij u, die twee, hè? Bij ons reden tot verootmoediging. Maar bij u reden om te hopen. Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Amen.